hebt u vast wel gehoord. En waarom? Omdat ik vanavond samen het woord mag delen en brengen met een organist die de prachtige naam Mark heeft. Dus hij is voor mij dan de evangelist Marcus vanavond. En het is zo bijzonder, hij speelt zonder dat hij een noot leest. Dus in nood gezeten zul jij niet gauw komen. Hè? En de broeder die de leiding heeft, en die heeft Johannes. Nou, Bijbelse kan het toch niet, zou ik zeggen. Ja. Nou, ik heet gewoon Aard. Ik zei vroeger tegen de kinderen altijd, dat betekent dat ik een goede aard heb. Maar dan begonnen ze altijd te joelen. Dus kennelijk had ik dan toch iets verkeerds gedaan. Ik wil vanavond graag het woord met u openen vanuit de brief aan de Colossenzen. En ik wil graag 4 versen met u lezen uit Colossenzen hoofdstuk 3. Colossenzen 3. Ik denk dat de meesten van u deze versen wel kennen. En misschien ook wel uit het hoofd. Want er staat in Colossenzen 3 vers 1... Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Dus u begrijpt gelijk al in het begin, dit is een boodschap die bestemd is voor Gods kinderen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. We zijn misschien soms van huis uit gewend, als we de Bijbel lezen, om een groot stuk te lezen. Maar soms verdient het echt aanbeveling, zeker in de brieven van Paulus, omdat hij vaak hele lange zinnen maakte, om gewoon een aantal versen in alle rust op je geest in te laten werken. En als we dat zouden doen, broeders en zusters, jonge mensen, met deze 4 versen, dan moeten we bedenken dat ons tot 2 keer toe in de bevelende wijs iets wordt gezegd om te gaan doen in en met ons geestelijk leven. Er staat als eerste opdracht dat wij moeten zoeken de dingen die boven zijn. En waar moeten we dan ons op richten? Op Christus die gezeten is aan de rechterhand van God. En dan staat erachter in vers 2, bedenkt de dingen die boven zijn. Weet u wat er niet staat? Soms is het goed om dat ook zo te zeggen en te lezen. Denk aan de dingen die boven zijn. Want dat is zo'n oppervlakkige opdracht. Nee, bedenken, dat wil zeggen er met hart en ziel mee bezig zijn om eens na te denken over wat dat rijke hemelleven ons straks gaat brengen. Want wat lazen we nou in vers 4? Daar staan die prachtige woorden, wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Ik dacht zojuist, toen ik zat te luisteren naar de mededelingen, dat ik hier in de omgeving een aantal maanden een meisje heb begeleid wat een vorm van hersentumor had. Dat was eerst weggehaald, daarna teruggekomen en dat meisje zou gaan sterven. Toen hebben de ouders aan mij gevraagd of ik dat wilde begeleiden. En ik mocht gewoon om de schooltijd van mijn toenmalige directeur 1,5 uur naar haar toe, Dan nam hij mijn klas over en dan ging ik haar Bijbelles geven. De laatste Bijbelles die ik aan Diana heb gegeven ging over de geschiedenis van Mefibosheth. Die was tijdens de vlucht waarschijnlijk gevallen, was daar kreupel door geworden. En als David te horen krijgt dat dat familie is van Saul, van Jonathan, dan nodigt hij Mefibosheth uit om aan de koningstafel te komen en aan het hof verder zijn levensdagen te slijten. Wat moet dat voor Mefibosheth een geweldige overgang geweest zijn, zomaar vanuit het dagelijkse leven opeens in die koningszaal met al zijn pracht en met al zijn praal. En ik zei tegen Diana, ik ga dat verhaal ga ik voor jou vertellen. En dan heb je een blad en daar staan 6 letters op. En elke keer als je denkt, hey, dit stukje, dat gaat over die letter, want ik zie in die letter een tekening die bij het verhaal van de meester past, dan knip je die uit en dan ga je ze straks in een volgorde leggen en dan krijgen we een heel mooi woord. Zo gezegd, zo gedaan. En ze genoot ervan. En toen ze die letters had uitgeknipt, zei ik, nou moet je er een woord van maken. Ik weet het al, meester, zei ze. En ze legde de letters op een sjerp neer, zo van boven naar beneden. En daar stond het woord genade. Toen we van de begrafenis terugkwamen, hing die sjerp nog in de keuken. En ik dacht, wat een genade van God. Dat dit jonge meisje nu in de bloei van haar leven bij de Heer Jezus mag zijn. Want wat heb ik vaak met haar gesproken over hoe het in de hemel was. Alleen, ik zat op datzelfde moment in een geweldige geloofscrisis. Want ik dacht, bang zijnde voor de zinsnede in de geloofsbelijdenis, die Heer Jezus die komt straks weer om te oordelen de levenden en de doden. Nou, daar zal voor mij wel geen plek zijn. God zit in de hemel vast bij te houden wat ik allemaal verkeerd doe. En dan moet je opeens vanuit die situatie aan een meisje gaan vertellen die me de oren van mijn hoofd vroeg, meester, hoe ziet het er in de hemel uit? Ik heb toen een bevriende evangelist opgebeld. Hij zei, Aart, vertel maar alles wat je er binnen valt. Hij zegt, want we zullen straks ervaren dat dat zo eindeloos mooi en zo eindeloos goed is. Je kunt nooit de plank misstaan. Zo is Diana gestorven. En Diana had een lievelingsliedje wat we met de kinderen aan haar graf hebben gezongen. Je kunt het niet kopen met je geld. Je kunt het niet ruilen met je goed. Je kunt het niet winnen met een lot en niet verdienen met wat je doet. Maar het eeuwig leven wordt gegeven aan een ieder die gelooft. Zo is ze heen gegaan. Dat was het laatste wat ik van haar mocht horen. En zij is nu al zo'n, denk ik, 35 jaar in die hemelse heerlijkheid. Want een dag zal dat zijn om haar straks weer te zien bij hem. En als we zo met elkaar vanavond dus willen nazoeken de dingen die boven zijn en bedenken de dingen die boven zijn, omdat ons die hemelse heerlijkheid wacht, dan wil ik dat doen aan de hand van 4 woorden. En het eerste woord kunt u elke zondagavond als u hier bent beneden bij op dat witte bordje zien. Ik denk dat dat bordje ook al zo'n 40 jaar bestaat. Ik weet niet eens meer wie het gemaakt heeft, maar opeens was het er en hing het op het spreekgestoelte. Zie, ik kom spoedig. Maranatha. En ik hoop alleen al dat het horen van dit woord iets met uw hart doet. Dat uw hart daar blijde van gaat kloppen. Dat raakte me net in de mededelingen om voorbeden te doen. Wij zeggen dan naar de mens gesproken, want zo krijgen we het ook vaak door, ja, met moeder of met vader of met oom of broer gaat het niet zo goed. Terwijl als je met de betrokkenen zelf zou spreken, dan zouden ze tegen je zeggen, ja, naar het lichaam gaat het met mij misschien op dit moment niet zo goed. Maar geestelijk gezien leef ik de goede kant op. Want ik zal binnenkort mijn heiland zien voor wie ik in dit leven zo geleefd heb. Met andere woorden, broeders en zusters, wat een bruiloft is voor een bruid, dat is de wederkomst van onze Heer Jezus Christus voor een echt kind van God. Dat heeft ooit ten grondslag gelegen aan het beginnen van deze Maranatha-samenkomst. Dus met andere woorden, het dient ons niet zozeer in de eerste plaats te gaan om die lichtstad met die palenpoorten, wat van heel veel gelovigen een lievelingslied is, of om die straten van goud, of om de heerlijkheid des Heren. Maar het moet ons gaan om de Heren zelf. Want Hij is degene geweest die uw en mijn hart in vuur en vlam heeft gezet voor het werk wat Hij in naam van zijn Vader ook voor u aan het kruishout mocht verrichten. Hij heeft zich aan u en mij door genade verbonden. En daarom dient ook niemand anders dan Hij ons hart zo te vullen dan Hij. En alleen de wederkomst van de Heer zal aan ons hart datgene schenken waar u en ik ten diepste naar verlangen. Met andere woorden, als wij zien in de Bijbel, ik heb daar vanmorgen over mogen spreken, over verschijnen voor de rechterstoel van Christus, wat heel veel mensen benauwt, terwijl het een plaats is waar we een beloning zullen ontvangen voor alles wat we uit liefde voor onze heiland hebben gedaan, dan mocht ik met hen nadenken over de rijke positie waarin de Heer Jezus ons heeft gebracht. En het is een hele bijbelgetrouwe gemeente waar ik vanmorgen was. Maar ik schrok me wild bijna, om het zomaar eens heel plastisch te zeggen. Want ik vroeg op een gegeven moment, toen we het hadden over de positie die de Heer Jezus ons heeft gebracht. En ik haalde toen die prachtige tekst aan uit Romeinen 8 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede bij God. Was dat niet heerlijk? En toen heb ik ook gezegd, en u bent niet alleen gerechtvaardigd nu, zodat de vrede van God in uw hart kan neerdalen, maar u bent ook geheiligd. En ik zei, broeders, zusters, wie van u is er heilig? Ik ga het hier niet vragen vanavond. Ik zei, wilt u uw vinger eens opsteken? Wie van u is er heilig? Ik denk ongeveer de helft. Ik zei, nou gaan we de Bijbel lezen. Zoek eens op. U moet die tekst ook onthouden. Als u uw vinger niet durft op te steken. Hebreeën 10 vers 10. Daar staat zo dat wij voor eens, om die wil zijn wij voor eens en voor altijd geheiligd door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dus waarom ziet God ons nu als heiligen? Wij zijn geheiligd. Niet in eigen kracht. Niet doordat wij zo goed zijn. Maar dat heeft het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus bewerkstelligd. En ik zeg vaak, lees een zin woord voor woord. Want er staat voorafgaand eens en voor altijd. Oh, en ik vond het zo fijn van de Heer dat hij de muziekgroep in het hart had gegeven om op het laatst een lied te zingen. En wat zongen we in dat lied? En wij zijn heilig. Elke dag. Ik zei, dank u Heer, beter preek kon ik niet houden. Want God wil dat u en ik overtuigd zijn van de heerlijke positie waarin hij ons spoedig gaat brengen. Nou, we zien aan de tekenen van de tijden, dat hoef ik u niet te vertellen, want dat zullen ook genoeg broeders hier verkondigen als ze het woord mogen doorgeven, dat die tekenen der tijden duiden dat zijn komst aanstaande is. En dan moet eigenlijk, terwijl heel de wereld aan het vastlopen is, Gods kinderen meer dan ooit gaan zingen. Want dan gaat alles vanzelf in je zingen. Als je gaat zoeken naar de dingen die boven zijn. Als je gaat bedenken de dingen die boven zijn. Oh ja, en daar is voorbeden voor gevraagd. Dan kan de smart van het leven je soms nog best eens ten neerdrukken. Dat zal je nooit meer stuk slaan. Dan kan het leven van elke dag en haar strijd ons soms moeilijk vallen. Doch het zal ons nooit meer breken. Want onze levende hoop, onze heiland die spoedig komt, legt onze gebed naar hem op de lippen. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastig. Het gaat dus naar het feest met hem. En weet je wat ik zo jammer vind? Dat er gemeentes zijn waar ik jaar in jaar uit mocht komen spreken. In de 40 jaar dat ik zo rond mag gaan. Me nou opeens niet meer uitnodigen. Ze vonden het zo fijn als ik een pastorale boodschap kan brengen. Want ze zeiden, dat heeft God in je hart gelegd. Maar God heeft dat de laatste jaren omgebogen naar de grootste troost ligt in de Maranatha-boodschap. De grootste troost voor ons mensen ligt in de opname van de gemeente. Dat we voor eeuwig bij hem zullen zijn. Maar daar gelooft men niet meer in. Men heeft daar zo haar eigen visie op gekregen als gemeente. En dan denk ik, hoezo eigen visie? Paulus zegt, als hij dat geweldige van de opname verkondigt, dit zeg ik u met een woord van de Heere. Dus je doet nogal wat als gelovige door de boodschap van de opname van gemeente naast je neer te leggen. En wat zegt Paulus? Dit zeg ik u, opdat gij elkaar daarmee troost. Dus als je in de gemeentes deze boodschap niet meer verkondigt, ontneem je de gemeente geweldige troost. Want onze troost ligt bij hem. En wij zijn op weg, broeders, zusters, naar deze hemelheerlijkheid. En ik heb mensen bij hun ziekbed bezocht. Die zeiden, broeder Havenkamp, is het zondig als ik aan de Heere vraag dat hij mij spoedig opneemt in zijn hemelse heerlijkheid? Ik zei, lieve zuster, ik ga je niet mijn mening geven, of lieve broeder. Maar ik ga je gewoon zeggen wat Paulus zegt in dat opzicht. Bij de Heere te zijn is verreweg het beste. Want, broeders, zusters, dat brengt ons, hebben we net in het vierde vers van Colossense 3 vers 4 gelezen. Dat brengt ons hemelheerlijkheid. Met andere woorden, het gaat niet alleen naar de blijheid en de vrijheid van het voor eeuwig bij hem te zijn. Maar het gaat ook naar heerlijkheid toe. Nou, binnenkort vieren we in de kerken weer die 7 weken voorafgaand aan Pasen. De lijdenstijd noemen we dat. En het ontroert mij altijd diep als ik dan lees wat de Heer Jezus zo vlak voor zijn lijden en sterven heeft gebeden in Johannes 17. Lees dat hoofdstuk de komende tijd eens rustig voor uzelf door. En zou je denken, de Heer Jezus die alles wist, die wist wat er stond te gebeuren, die wist hoe erg het zou zijn, die wist wat hem zou overkomen. Spot, gehoond, gemarteld, geslagen, noemt u maar op. Als hij dan zo nog voor het laatst met zijn discipelen bij elkaar is, dat hij daar wat van gezegd zou hebben. Maar niks daarvan. Want als hij gaat bidden, dan komt in Johannes 17, in dat prachtige gebed, in vers 24 deze wens naar voren. Vader, zegt hij, in Johannes 17, vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. En wat is de reden dan van de Heer Jezus om dat zo graag te willen? Om u en mij ook daar te hebben. Nou, dat staat erachter, want er staat achter op dat, en dat geeft altijd een reden aan, opdat zij mijn heerlijkheid mogen zien, die gij mij gegeven hebt. U hebt allemaal wel eens mensen bezocht die verhuisd zijn. En dan ga je er naartoe, soms neem je een bloemetje mee of iets anders. Hè. Want zo zijn wij Nederlanders. Vaak zeggen ze dan, dat had je toch niet hoeven doen, maar dan neem je het toch niet mee terug. Je geeft het even goed. En wat willen ze dan het liefste doen? Jou laten zien hoe mooi hun nieuwe stulpje eruit ziet. Hoe mooi het allemaal is opgeknapt, hoe mooi het allemaal is geworden. En heb het hart niet dat je daar dan een of andere opmerking over maakt. Maar de Heer Jezus, die verlangt ernaar dat u en ik van nature zondige mensen, die door genade een kind van God mochten worden, bij hem in die hemelheerlijkheid terechtkomen. En dat houdt ons voor ons dus in dat wij nu op reis zijn naar een wonderbare heerlijkheid. Maar dat is slechts één kant van wat God voor ons, voor u en mij als gelovigen heeft bereid. Want er staat wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat is de ene kant. Nog de andere kant is, je kunt je haast niet voorstellen. Vooral omdat er in jou vaak een stem is die je maar al te graag laat weten wat je in het verleden hebt uitgesproken. En dan fluistert die zoiets in je gedachten, en dat gaat doorwerken op je gevoelens. En daar heb ik jarenlang last van gehad. Allemaal mooi, maar niet voor jou. Want weet je nog dat je toen dit hebt gedaan en toen dat hebt gedaan? Ik las laatst van iemand dat die schreef: als Satan je herinnert aan je verleden, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je hem herinneren aan zijn toekomst. Dan leg je hem in één keer het zwijgen op. Want wat hem staat te wachten, dat zal overduidelijk van Gods kant komen. Nee, de andere kant is dat u en ik, je kunt je haast niet voorstellen, dan ook zelf in een heerlijke toestand terechtkomen. Die volkomen past bij de heerlijkheid van die plaats waar we heen gaan. Oh, we zingen het ook al, hè. Daar geen rouw meer en geen tranen. En noem al die dingen maar op. Geen ziekte, geen zorg, wat dan ook. Maar u en ik zullen daar volkomen passen in die hemelheerlijkheid. Dus daar zal ik niet alleen de schoonheid en de heerlijkheid van dat prachtige oord zien en bewonderen, maar het woord van God zegt mij, daar zal ik ook zelf een heerlijk mens zijn. Dat volkomen past in die hemelheerlijkheid. Ga daar nou van de week eens in je stille tijd over nadenken. Stel je dat nou eens voor. U en ik, een heerlijk mens op een heerlijke plaats. En al die menselijke laagheid van ons, al die menselijke kleinheid, al die menselijke onvolkomenheid, Al die menselijke onreinheid, die zullen daar niet meer bestaan. Sterker nog, de schrift zegt, wij zullen als koningen en priesters verkeren in Gods paleis en Gods tempel. Ja, terecht zegt Corrie ten Boom, we hebben daar vanmiddag nog even naar geluisterd. Het beste, dat komt nog. Maranatha, hemelheerlijkheid. En het derde punt, wat ik wil noemen, is weerzien. Toen Mieke en ik een relatie kregen, hebben we uren met elkaar gepraat. En op een gegeven moment zei Mieke tegen mij, Aart, ik moet je wel één ding vertellen. Ik zeg, en dat is, ze zegt, jij bent niet de belangrijkste persoon in mijn leven aan het worden. Ik had eerst helemaal niet door wat ze zeggen, want ik was zo verliefd, dat ik dacht van, ga je nou? Er zou toch niet een ander wezen? Ze zag een beetje mijn verwarring en ze zei, want de eerste plaats in mijn leven, die neemt de Heer Jezus in. Ik zei, nou, dan hebben we geen probleem. Want als het goed is, moet dat bij mij precies hetzelfde zijn. En toen we daar zo aan het doorpraten waren, en op een gegeven moment hadden we het samen over de opname van de gemeente. En toen zei ze, als de Heer komt, en ik word opgenomen, jij wordt opgenomen, ga ik gelijk naar mijn man Sonny. Ik zei, nou, dat is geen probleem, dan ga ik naar Anneke. Alleen, wij vullen die dingen zo mensvormig in, maar daar zal het huwelijk totaal anders zijn dan het hier was. En ik denk dat het vele malen volkomener en beter zou zijn. Maar zeg nou eigenlijk dit. Wie van ons die hier zit, jong, soms al, maar ook ouderen, hebben niet de pijnlijke scheiding van de dood op de een of andere manier moeten meemaken? En dan weten we, de dood ontziet niets en niemand. En toch, broeders, zusters, is het scheiden van kinderen van God iets heel bijzonders. Want Gods kinderen zien elkaar namelijk nooit voor het laatst. Want naar het woord van God is er een heerlijk weerzien te wachten, wat zo prachtig wordt weergegeven in dat schitterende lied, zie ons wachten aan de stroom. Want als onze Heer Jezus weerkomt, als de bazuin klinkt en de Heer Jezus vanuit de hemel de opdracht krijgt, zoon, ga mijn kinderen halen, dan zullen degenen die in Christus ontslapen zijn, als eerste opstaan. En daarna zullen wij, die dan misschien nog leven, in een punt destijds veranderd, gelouterd en verheerlijkt worden. Dus volkomen geschikt voor die hemelse heerlijkheid. En weet u wat zo bijzonder is? Dan zullen we daar niet alleen maar hem zien, zoals we zingen in een prachtig lied, maar het mooiste is, daar zien wij Jezus. Maar daar zullen we ook hen zien, die in ons geestelijk leven een schakel mochten zijn, om ons uiteindelijk een keuze te laten maken voor het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus. Toen ik in 76 hier in Ermelo kwam wonen, zat ik geestelijk helemaal aan de grond. En de naam Veldwijk spookte door mijn hoofd. Maar God besliste anders. Hij zette op de braderie. En dan ga je natuurlijk naartoe om een koopje te kopen, want het is altijd iets goedkoper dan in de winkel. Er stond een groep van de evangeliegemeente te zingen. En in dat groepje jonge mensen stond een ouder echtpaar. Sommigen van u die kennen hen. Ome Jo en tante Fie de Carpentier. En ik zag in de ogen van tante Fie zo'n innerlijke rust, zo'n blijdschap, dat ik dacht bij mezelf, Jij weet waar je over zingt. Jij gelooft in wat je zingt. En 24 uur later heeft God het zo geleid dat ik op een evangelisatiesamenkomst in de Emmanuelkerk aan deze zuster werd gekoppeld. En ze zei hetzelfde wat de koning zei tegen Nehemia. Nou broeder, u ziet er niet bepaald florissant uit. En ik maar. En ze zei, bent u vrij? Ik zeg ja, ik zit bij het onderwijs, ik heb 6 weken vakantie. Ze zegt, dan nodig ik u morgenmiddag uit om samen met mijn man en mij een kopje thee te drinken. En dan ga ik u vertellen hoe u al die jukken die u hebt opgebouwd op de Heer Jezus mag leggen. En zij heeft mij in contact gebracht met zuster Ellie Beerman de Roos. En zij zei, aard, God gaat grote dingen in jouw leven doen. Maar ja, ik kom uit Nunspeet van de Veluwe. En wat zeggen ze daar? Eerst zien en dan geloven. Maar ik zie uit naar de hemel. Om tante Vita om mij heen. Een zuster die mij heeft laten zien. Leg in vertrouwen je hand op het woord van de Heer. En hij, zoals dat net zo prachtig gespeeld werd in Psalm 42. Hij, de Heer, zal uitkomst geven. Dus wij zullen daar niet alleen Jezus zien, maar ook die broeder, die zuster, vader, moeder, die ons de weg heeft gewezen naar dat hemels vaderland. Wat zal dat een onzegbare vreugde zijn, broeders, zusters. Hier op aarde hebben we met elkaar geleden, hebben we met elkaar gestreden, getuigd, misschien ook wel eerlijk gezegd gezondigd. Doch wanneer we daar zijn, dan zullen we hem samen groot maken. En eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Ik weet wel dat ik niet mag vergeten dat er dan een geestelijke band zal heersen. Zoals er hier op aarde een bloedband is. Maar als de bloedband en de geestelijke band gaan samenvangen. En wanneer wij één zijn in Christus. Dan zullen wij ook één zijn in zijn toekomst. En daarom als u naar het graf moet. Bestel uw dierbare die God van u wegnam ter aarde. En bezie zo hun graf. En zie ze zo naar. Maar weet niet, zegt de Bijbel, als degene die geen hoop hebben. Want het scheiden is misschien voor korte tijd. En de hereniging zal voor eeuwig zijn. Daar vinden we dan ook weer die jongen, dat meisje, die broeder, die zuster, die wij persoonlijk door ons getuigenis mochten leiden naar de Heer Jezus Christus. Wat zal dat een heerlijk moment zijn. Daar zullen we hem met elkaar eeuwig danken voor het hoogste goed dat een mens aan een mens kan doen. En dat brengt mij bij het vierde woord. En dat is het woord rust. Vat dat nou niet op als een rust die het tegenovergestelde is van arbeid. Als zou de toekomst ons zo in een soort van lui-lekker land brengen, waarin je nooit meer hoeft te werken. Want dat zou ons alleen maar dat luie mensen kweken. En dat zou ook dwars ingaan tegen het wezen van God zelf. In Johannes 5, vers 17, daar zegt de Heer Jezus, mijn Vader werkt tot nu toe. En ik werk ook. Zou zo'n vader dan zijn kinderen oproepen om niets te gaan doen? Nee, geloof het maar gerust, dat de eeuwige toekomst ons ook eeuwige arbeid gaat brengen. Maar dan arbeid die altijd voldoet. Arbeid die je nooit zal uitputten. Die je rug niet zal krommen of je allerlei lichamelijke kwalen zal bezorgen. Wij zullen God dienen, nacht en dag, in zijn heilige tempel. Nee, dat woordje rust, wat hier bedoeld wordt, staat eigenlijk in tegenstelling met het woordje strijd. Want zeg nou zelf, als het goed is, moet u dat gewoon ervaren. We hadden het daar net nog eventjes over, toen we boven baden voor deze samenkomst. Een leven achter het lam aangaan, dat brengt vaak een ontzettende strijd met zich mee. En als u dat niet ervaart, moet u eens heel eerlijk voor Gods aangezicht vragen: wat markeert er, Vader, aan mijn getuigenis voor u? Want ik ervaar geen enkele tegenstand in mijn leven. Ik weet nog, toen ik tot geloof kwam, toen dacht ik, toch, nou zondig ik nooit meer en dan gebeuren er ook meer nare dingen in mijn leven. Nou, pas binnen een dag genezen. En ik denk, u ook. Kijk, het komen tot Christus en het volgen van Christus zal juist oproepen tot de goede strijd van het geloof. Oh, ik weet nog dat ik in Nunspeet in een bomvolle kerk belijdenis deed met 18 jongeren. Toen had je dat nog. Ik deed het eigenlijk meer voor mijn ouders dan voor mezelf. En toen hadden we allemaal belijdenis gedaan. En toen ging de dominee preken. En toen zei hij als eerste zin in zijn preek, vergeet nooit meer: jongelui, welkom in de strijd. En ik had gelukkig net in die week een brief gekregen van het ministerie van Defensie dat ik niet in het leger hoefde. Vond ik lekker naar school. Welkom in de strijd. Maar dat ervaren we toch dagelijks. Het komen tot Christus en het volgen van Christus roept juist op tot de goede strijd van het geloof. En die kunnen we alleen maar winnen, broeders en zusters, als we de volledige wapenrusting van Christus aantrekken. En staande blijven. Want u hebt het ongetwijfeld als kind van God ontdekt. Er is strijd tussen uw geest en uw vlees. Er is strijd tussen uw oude leven, dat zich nog altijd wil etaleren en handhaven, en het nieuwe leven dat door alles heen baan wil breken. Strijd tussen de wereld waarin wij nu leven en de wereld waarna we op reis zijn. Strijd tussen de boze geest en de heilige geest, die op het slagveld van ons hart wordt uitgevochten. Strijd tussen niet zien en nochtans blijven geloven. Strijd tussen de hemel en de hel. Strijd tussen de slopende dood en het in ons gelegde eeuwige leven. Laat maar heel eerlijk zijn. Soms worden we geestelijk doodmoe van al die strijd. Soms worden we er zelfs moedeloos onder. Daar we lang niet altijd overwinningen boeken, maar ook vaak het onderspit delven. Zou daar nou nooit eens een einde aan komen? Zouden we dan altijd in dat geloofsleven moeten blijven worstelen? Goddank nee. Napoleon, u kent wel dat mannetje met die hoed zo dwars op zijn hoofd, die heeft eens gezegd dat het niet zo erg was als je in je leven van tijd tot tijd een slag verliest. Maar zei hij erbij, als je er maar wel voor zorgt dat je de laatste veldslag wint. Dan nu, het woord van God zegt ons dat gaat gebeuren. De trouw van uw en mijn God garandeert ons uiteindelijk overwinning. En na die overwinning een door niets en niemand te storen rust. Want de almacht van God zelf zal die overwinning bereiden. Nu nog, misschien een hele korte tijd, door de strijd heen. Doch de overwinning, broeders en zusters, is zeker en zij zal heerlijk zijn. En hoe zegt een prachtig oud gezang dat ook alweer? Die hoop, moed Maar ik zou ook willen zeggen, die hoop doet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren verwachten. Zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten. O vreugd die alle smart verband. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Maranatha. Halleluja. Amen. En tot die tijd, en dat gaan we nu zingen, twee coupletten, wandelen wij in het licht met Jezus. Ja, liefdevolle hemelse Vader, dank u wel voor uw heil en troostrijk woord. Dank u wel dat wij die soms zo de neiging hebben om als Martha's door het leven te gaan. En overal beren op onze levensweg te zien. Vanavond als Maria mochten zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Die diep bewogen tegen een ieder van ons persoonlijk zegt. Ik wil jou zo graag welkom heten in mijn hemelse heerlijkheid. Misschien heb je nog een poosje te gaan. Maar houd goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. En alles zal gaan zoals mijn Vader in zijn wijsheid het woord gegeven heeft. In het Oude en in het Nieuwe Testament. Want uiteindelijk alles op zijn plek gaat vallen. Vader, wilt u helpen. Dat wij, zoals we dat zojuist hebben gezongen. Dat ons leven geheel aan u gewijd is. Dat doorgeven. In de omgeving waar u ons dagelijks stelt. En dat begint thuis. Ja, er zijn heel wat jonge mensen die het niet zo plezierig vinden dat ze thuis herinnerd worden aan wat uw woord zegt. Maar ik dank u, Vader. Want toen ik ooit bij mijn moeder kwam om te vertellen wat ik zowel fout had gedaan, ook richting haar. Dat ze toen zei, jongen, dat hoef je me niet te vertellen. Want toen je naar het huis uitging, heb ik de Heer alleen maar gebeden. Vader, breng hem thuis. En dit gesprek is het bewijs dat Vader mijn gebed heeft verhoord. Ik dank u voor al die ouders die ons in de loop der eeuwen door de weg, de waarheid en het leven hebben gewezen. En er ook heel eerlijk bij hebben gezegd. En er is niemand die tot de Vader komt dan door mij. Weet u, Vader, ondanks het feit dat onze tijd zo'n hopeloze tijd is, dat we alles van uw schepping aan het kapotmaken zijn, dat we elkaar op elk toneel van het leven naar het leven staan, en dat het alleen maar gaat om ikke. En de rest wat daarvan terechtkomt, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Maar u weet wat maaksel wij zijn. En op het moment dat wij door genade mochten inzien dat uw liefde ons zocht en uw bloed ons heeft gekocht en ons hart en ons leven volkomen aan u toevertrouwde, was er feest in de hemel, omdat de zondaar zich bekeerde. Wilt u zo onze levens gaan gebruiken? Want het kan niet zo zijn en het mag niet zo zijn dat we hier zondag aan zondag zitten en dat geïnspireerde woord van God uitgelegd krijgen, maar dat we niet met dat gezegende woord naar huis gaan en dan de dingen zoeken die boven zijn. De dingen bedenken die boven zijn waar Christus is. Want daarin ligt hoop. En mogen mensen voorhouden, daar is sprake van een toekomst vol van hoop. Petrus zegt dat zo prachtig. Zelfs een levende hoop in en door het volbrachte werk, wat wij door genade mochten leren kennen. En daarom wil ik u bidden voor de broeders, die sommigen al zo lang orgel spelen, helpen met het organiseren van deze avonden, daar leiding aan geven, bidstonden en bijbelstudies organiseren, met één doel. Dat we nog dieper en nog rijker onze heiland leren kennen. Vader, we zien uit naar dat heerlijke moment dat de bazuin klinkt. Wat een dag zal dat zijn. Glorie voor uw grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen. Als het mogelijk is, gaan we staan voor de zegen. En dan zingen we daarna nog 6 coupletten. En dan krijgt u ook een beetje dorst van, dus de koffie die staat al klaar en de thee. Van opwekking 442, prijst hem, prijst hem. We gaan eerst luisteren naar de zegen van de Heer. Geliefde broeders, jongens en meisjes. De Heere zegene jullie. En hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over jullie lichten. En geven jullie zijn diepe vrede. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Want wij mogen ons richten op zijn spoedige komst. Maranatha. Halleluja. Amen.